Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van Philpot uit het boek Een Zestal Predicaties. En dit boek is uitgegeven door boekhandel Riemens te Beggekerke in 1976. Deze preek is niet elders in een andere uitgave uitgekomen. Hij is uitgesproken in 1849, de Zoutwerk. En de titel is Het ploegen der armen naar aanleiding van Spreuken 13 vers 23. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen, maar daar is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. De spreuken van Salomo bevatten bewonderenswaardig onderricht op het gebied van de zedenwet. En gelukkig die mens die zijn leven zou kunnen inrichten naar die goddelijke gedragslijn. Maar dit, zo weten wij, kan of wil geen mens doen, behoudens in zoverre de genade hem ertoe in staat stelt. Wij kunnen nauwelijks een levendiger voorbeeld hiervan hebben dan juist in de schrijver van het spreukenboek zelf. Waar kunnen wij een grotere tegenstrijdigheid aantreffen tussen de beginselen en de praktijk dan de zaak Salomo oplevert? Wat, na al zijn waarschuwingen zich te wachten voor vreemde vrouwen, in zijn ouderdom door hen verstrikt te worden en door hen een afgodendienaar te worden? Doch behalve deze zedenwet, welke ik de bovenste aardlag van het spreukenboek kan noemen, ligt er een diepe mijn van geestelijke wijsheid onder. De bovenlaag, het grondoppervlak, ligt open voor ieder. Er is geen goddelijk licht voor nodig. Het vereist geen hemels onderwijs om te zien wat de bovenlaag is. Maar om de diepe wijsheid te zien die beneden ligt en om bevindelijk de schatten der genade en waarheid te kennen die beneden liggen opgeslagen, om dit te zien is goddelijk licht vereist en om dit te gevoelen, een leven uit God. Wat verteld wordt van de legendarische Midas is waar wat betreft het kind van God. Wat hij ook door de hand des geloofs aanraakt, verandert hij in goud. De eenvoudigste zedenwet wordt, aangeraakt door de hand des geloofs, een mijn van geestelijke wijsheid. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen, maar daar is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Alvorens ik inga op de geestelijke en bevindelijke betekenis van deze woorden, zal het nodig zijn de letterlijke strekking ervan te verklaren. Want dit vormt de grondslag waarop het geestelijke onderwijs moet worden gebaseerd, alsof het de zetting waren voor de diamant. Alleen voor zover wij een duidelijk en bepaald gezicht hebben op de zedeles, waarop daardoor de nadruk wordt gelegd, krijgen wij een duidelijk en een bepaald gezicht op het geestelijke onderwijs dat erin opgesloten ligt. Ik zal daarom met Gods hulp en zegen trachten om ten eerste het zedelijke en letterlijke onderwijs te verklaren dat er in deze tekst vervat is, en ten tweede om daarop als mijn grondslag haar geestelijke uitleg te bouwen. Ten eerste dan, het ploegen der armen geeft veelheid van spijzen. Hier hebben wij het geval van iemand die als een natuurlijk arm wordt omschreven. Het cultiveren van zijn grond als zijn voornaamste doel en oogmerk. Het is alsof het al dus luidt, hier is een arme man met een stuk grond dat hem is toegewezen. Wat is zijn oogmerk om die grond te bewerken? Het is opdat hij zich voedsel mogen verschaffen. De rijke man heeft zijn parken en zijn lusthoven. Hij mogen zijn perken en borders versieren met heesters en bloemen. Voedsel is niet zijn oogmerk. Hij kan dat op de markt kopen. Maar de arme arbeider moet zijn stuk grond bewerken, want van dat stuk grond moet het voedsel komen voor zijn vrouw en zijn gezin. Hij kan zich geen enkele plaats veroorloven voor bloemen en voor sierheesters. Hij moet iedere duim grond aan dat enige doel wijden, en dat is dat van voedsel. En hij moet al zijn zorg en vlijt aanwenden om er zoveel voedsel van te verkrijgen als maar mogelijk is. En toch, met al zijn vlijt, al zijn zorg, al zijn aandacht, daar is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Hij mogen geen landbouwkundige bekwaamheid bezitten. Hij mogen zijn grond door roofbouw uitputten. Hij mogen geen voldoende of geschikte mest gebruiken of door gebrek van oordeel. Mogen zijn vrouw of gezin het voedsel dat de grond voortbrengt vermossen. Want gebrek van oordeel bij gevolg van de verbouwer of in het gezin van de verbouwer, daar is één die verteerd wordt. En zodoende met al het werk en de ijver besteed aan dit stuk grond, is het resultaat niet wat mocht worden verwacht van iemand die voedsel tot zijn oogmerk heeft. Daar is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Dit lijkt mij toe de letterlijke betekenis te zijn van de tekst. En dit is de grondslag waarop ik, zo God mij hiertoe in staat stelt, een geestelijke en bevindelijke verklaring zal bouwen. Ten tweede dan, als wij letten op de geestelijke en bevindelijke strekking van deze woorden, kunnen wij ons onderwerp in twee categorieën verdelen, overeenstemmende met de twee zinsneden voor ons. Het ploegen der armen geeft veelheid de spijze, maar er is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Onder de armen moeten wij verstaan het behoeftige, naakte, ontblote kind van God, dat karakter dat zo vaak in Gods woord ter sprake komt en aan wien beloften als deze worden gedaan. Zalig zijt gij, armen, want uw is het koninkrijk Gods. Toen de discipelen van Johannes tot de Here werden gezonden en een getuigenis van zijn opdracht werd gevraagd, werd onder de kenmerken en de bewijzen dat hij van God gezonden was, dit geschonken: den armen wordt het evangelie verkondigd. Ik ben ellendig en nooddruftig, was de taal van de psalmdichter van ouds, en dat zal de taal zijn van ieder waarlijk door God onderwezen ziel. Maar hoe komt iemand dan in die toestand? Wat brengt hem in die conditie? Hoe is dit getuigenis hem op de ziel geschreven? Was hij altijd al zo? Het is met hem zoals met vele arme mensen in letterlijke zin. Hij heeft rijkere dagen gekend. Eens verkeerde hij in weelderige omstandigheden. Gelijk de kerk van Laodicea kon hij eens zeggen: ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geen dingsgebrek. Maar het werk der genade dat ingang vond in zijn ziel, het goddelijke licht dat in zijn eigen hart opging, het goddelijke leven dat zijn conscientie binnendrong, hebben hem ontbloot van al deze ingebeelde rijkdom en brachten hem terug tot de uiterste diepte van armoede en nooddruft. Maar wat vloeit hieruit voort? Dezelfde zaak in geestelijke zin die erin natuurlijk uitvolgt. Hij heeft nu behoefte aan voedsel. U zult opmerken dat dit het eerste kenmerk was van de terugkerende verloren zoon. Hij begon gebrek te hebben. En als hij gebrek begon te hebben, werd hij indachtig het voedsel dat in zijn vaders huis was. En hierdoor werd hij gedreven en getrokken naar zijn huis. Dus het grote oogmerk van de armen in geestelijke zin is voedsel. Voedsel voor de ziel. En totdat wij gebracht zijn in een toestand van geestelijke armoede, zullen wij geen behoefte hebben aan geestelijk voedsel. Ik kan een blote belijder der godsdienst, zonder het leven Gods of de kracht des geestes, vergelijken met de rijke landheer waarop ik zinspeelde. De rijke edelman had zijn parken en zijn lusthoven, zijn orangerieën en broeikassen en prachtige bloemen van allerlei aard. Zijn oogmerk is tot versiering en niet tot voedsel. En zo is het wat de vleeselijke belijder van de waarheid zoekt. Zonder het leven Gods, zonder de kracht des geestes, versiering. Welnu, hoeveel predikanten zijn er die bloemen kweken en die van de kansel een siertuin maken, in plaats van het volk voedsel voor te zetten, het bloed, de gehoorzaamheid en de liefde van de Heere Jezus Christus. Het mogen alles erg mooi en sierlijk zijn, doch het is niet datgene waaraan een hongerige ziel behoefte heeft. Het mogen genoeg zijn voor diegenen die niet tot armoede zijn gebracht, maar de geestelijke arme heeft voedsel nodig. Geen versiersel, brood, geen steen, de beste tarwe, geen broeikas of een siergrot. Maar wij lezen: het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen. En daarom gaan wij voort met onze overdenking. Want wat wordt bedoeld met de uitdrukking ploegen? Onder ploegen verstaat ik twee zaken. In de eerste plaats wat ik passief ploegen mag noemen, en in de tweede plaats actief ploegen. Ten eerste, zie op het kind van God zoals dat passief is in het werk der genade. Gij zijt Gods akkerwerk. Hij is het land waarop God werkt. De grond die ploegt, die God ploegt, de tuin waarin God het voedsel doet groeien. En op deze wijze is Hij Gods akkerwerk en in deze betekenis beschouwen wij Hem als het ploegen in passieve zin. Het werk Gods in de ziel in onze tekst wordt vergeleken met het verrichten van akkerwerk. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen. Daar het hart van de armen de plaats is die God ploegt en bewerkt, welnu. Totdat het hart geploegd en bewerkt wordt, is er geen wezenlijk voedsel, maar door het ploegen van het hart wordt voedsel voortgebracht. Bijvoorbeeld in de eerste onderhandelingen Gods met de ziel vindt er een verbreken van de aardkluiten plaats, waarmede de grond bedekt is, een omwoelen van die harde grond. Braakt, zo lezen wij, u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen, Jeremia. Dit is noodzakelijk om een zaaibed te vormen voor het woord Gods om wortel te schieten. Als het God aldus behaagt, het hart door overtuiging om te woelen, het te braken, het te verzachten en te bevochtigen met de regen en de dauw van zijn genade, dan bereidt hij zogezegd een bed, een stuk grond voor, opdat zijn woord daarin mogen wortel schieten en opwaarts vruchten voortbrengen en eventueel tot voedsel op te wassen. Want zijn oogmerk is spijzen voor te brengen. Datgene wat in de ziel gewrocht kan worden, mogen wellicht tot spijzen worden voor de ziel. En op deze wijze, als God de ziel blijft ploegen en bewerken door zijn goddelijke hand, brengt hij voedsel voort in en voor de ziel. En op deze wijze wordt iedere vermaning ten tweede die God tot de ziel brengt voor hem tot spijzen. Het is geen spijzen voor anderen. Gij moogt de goddeloze mensen vermanen en waarschuwen, doch zij geven geen acht op uw vermaning. Zij verharden de nek tegen alle raadgevingen in. Maar als God de armen ploegt, brengt hij een vermanend woord op zijn geweten. En dan wordt het tot spijze voor zijn ziel. Het wordt bewaard in zijn hart. Het brengt er enig duurzaam profijt teweeg. Het wordt niet veronachtzaamd. Het wordt niet geweigerd, niet naast zich neergelegd. Maar het wordt een duurzaam woord dat hem tot gids is en dat hem leidt. Raad en het wezen zijn mijne. Zo is er ten derde vervolgens de berisping. Wij lezen: de bestraffing gaat dieper in de verstandige dan de zot 100 maal te slaan. Gij moogt iemand berispen die op een verkeerd of een verboden pad wandelt, maar het zal geen uitwerking op hem hebben, tenzij het God behaagt die berisping aan zijn geweten te zegenen. Maar als het God behaagt zijn berispingen aan het hart toe te passen en er het geweten mee aan te spreken, dan wordt er spijze voortgebracht. Aan de hongerige ziel is alle bitter zoet. En als de berispingen van God op de consciëntie van een zondaar worden gebonden, brengen ze spijze voort, geven aanleiding tot meditatie, brengen tranen tevoorschijn en zijn de oorzaak van een diep berouw en droefheid dat in het hart gevoeld wordt. Aldus brengen de berispingen van God zelf spijzen voort, die de ziel als profijtelijk aanmerkt en waarmede hij zich voedt, als ze door de kracht des geestes worden thuisgebracht. Zo is het ook met de beloftes ten vierde. Want wat is een belofte voor iemand, tenzij hij zich in een toestand bevindt om haar te ontvangen? Beloftes van vergeving passen alleen de schuldige. Beloftes van genade passen alleen de misdadiger. Beloftes van herstel passen alleen de afvallige. Beloftes van overvloedige genade passen alleen hem die weet dat de zonde in hem overvloedig is. De belofte moet een zaaibed hebben om in te liggen en dat is het hart dat God ploegt en bewerkt met eigen hand. En op deze wijze verschaffen de beloftes, zoals in een verbroken hart en een verslagen geest ontvangen worden, spijzen. Ze worden overdacht, ze brengen een zoet en zalige vrede in de ziel. Ze doen het hart smelten in een gevoel van Gods oneindige goedheid en genade, maken onze genegenheden geestelijk, heffen ons op uit onze moeilijkheden, voeren ons uit de wereld en brengen de kracht der zonde ten onder. Zodoende is er spijze in al deze goddelijke zaken, zelfs veel spijze. Want het ploegen der armen brengt, als de Heer het hart blijft ploegen, niet weinig spijze voort. De ziel, die wezenlijk door God wordt geploegd, trekt profijt uit nagenoeg ieder voorval, uit de voorzienige leidingen, zowel als uit de schriftplaatsen, die God thuisbrengt op het hart. Ja, zelfs ieder levensvoorval levert er meer of minder spijze op. En waarom? Omdat hij arm is en zijn oogmerk spijze is. Hij heeft behoefte aan iets waardoor zijn hongerige ziel kan worden gevoed, zijn beproefde geest kan worden opgebeurd, zijn teneergeworpen ziel kan worden bemoedigd. In één woord, hij heeft behoefte aan iets dat God zelf geeft, opdat hij zich mogen voeden met het brood des levens. En voor zo iemand is het brood des levens den Heere Jezus Christus gepast. Wij lezen daarom van Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En dit is onze spijze. Mijn vlees, zegt hij, is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Doch deze spijze zit niet in de letter der waarheid. Het wordt gesmaakt in de ontsluiting en de ontdekking van zijn liefde en genade aan de ziel, zoals dit geestelijk met ons hart wordt aangenomen, precies als het brood waarmede we zijn dood verkondigen op natuurlijke wijze in onze mond ontvangen wordt. Aan de armen wordt het evangelie verkondigd en Christus is alleen dierbaar aan de zulken. Hij is gepast voor hen en zij zijn gepast voor hem. Hij heeft ze lief en zij hebben hem lief. Zij hongeren en dorsten naar zijn vlees en bloed en hij voedt ze met het brood des levens. En zo geeft het ploegen der armen veelheid der spijze, daar deze spijze op verschillende wijze Christus is. Met al de verschillende wegen waardoor God zijn proces van ploegen verricht, hebben slechts één doel: het voortbrengen van spijze. Het is zo volgens de letter. Hoeveel gereedschappen vinden wij ontworpen door bekwame personen voor het verrichten van de landbouw? Maar de ploegen, de eggen en de rolblokken zijn er alle tot één doel: het goedkoper en gemakkelijker voortbrengen van voedsel. Als de bekwame werktuigkundige het een of ander landbouwwerktuig ontwerpt, is zijn oogmerk op een goedkope en gemakkelijke wijze voedsel voor te brengen. Hij heeft geen andere bedoeling, dit is zijn enige toeleg. En zo is het met de verscheidene bewerkingen van de armen door de hand Gods. Zijn handelen in de voorzienigheid, in familiebezoekingen, in zielskommer, zijn vermaningen, zijn berispingen en beloftes zijn even zoveel werktuigen van de goddelijke huishoudkunde waardoor hij het hart ploegt en met dit enige doel en oogmerk om spijzen voor te brengen voor de armen en nooddruftigen. Tot hiertoe hebben wij de armen beschouwd onder de goddelijke bewerkingen als passief voorwerp van het ploegen Gods. Maar wij mogen hem nu in de tweede plaats bezien als een actief instrument in de voortgang van het ploegen. Laat mij mijn bedoeling verklaren. Terwijl wij passief zijn in de hand Gods, zijn wij ook werkzaam met God. Beschouw het onderscheid dat de apostel maakt, sprekende van zichzelf als hij een actieve rol speelt. Wij zijn Gods medearbeiders. Maar, zo voegt hij eraan toe, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij, de voorwerpen en de onderwerpen van Gods bewerkende hand. En dit mogen wij ook zeggen van deze arme mens. Hij is een voorwerp van Gods werkzaamheden. En tot dusver is hij passief. Maar in zoverre hij werkzaam is met God, doordat God in hem werkt, is hij actief. Dit is niet het bevestigen van de vrije wil. Dit is niet het schepsel te eren. Want als wij onze eigen zaligheid uitwerken met vrezen en beven, dan nog is het God die in ons werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Als wij iets doen, is het uit God die in ons werkt. Als hij in ons werkt, dan werken wij het uit. De arme mens in de tekst dan ploegt, daar de Heere hem ploegt, en daar God in zijn ziel werkt, het willen en het werken, dan werkt hij ook die zaken uit die God in hem werkt. Ik zal mijn bedoeling nog duidelijker verklaren door bepaalde voorbeelden te noemen. Een zekere gebeurtenis heeft u getroffen. Het kan een zeer ongunstige gebeurtenis geweest zijn. Gij kunt een grote som gelds verloren hebben. Gij kunt zijn achteruit gegaan in wereldlijke omstandigheden. Gij kunt een erg beproevende bezoeking hebben gehad in uw gezin. Wel, die zaken die moeten door het oog des geloofs worden beschouwd als het ploegen Gods. De Heere bedoelt door deze voorzienige omstandigheden uw hart tot zijn geestelijke goed te ploegen en te bewerken, uw spijzen voor te zetten waarmede gij uw vele dagen voeden moogt. Wel nu, als de Heere uw geloof schenkt in deze voorzienigheid te mogen inblikken, dan ploegt gij deze, dat wil zeggen, des te dieper gij in deze voorzienigheid graaft, des te meer ziet gij er de hand Gods in. Toen de gebeurtenis zich voor het eerst voordeed, en toen de eerste grote rekening betaald moest worden, toen de ziekte het kind of de geliefde partner pas aangreep, dan kon de hand Gods daarin niet worden gezien. Wij konden de gebeurtenis niet ploegen, wij hadden wijsheid en kracht nodig om dat te doen. Maar na een tijd, als de Heer ons begint te ploegen, met deze voorzienige omstandigheid, ons hart begint te openen voor onderwijs, en het ons gegeven wordt zijn hand hierin op te merken, als de Heere aldus in onze zielen werkt, dan beginnen wij het eveneens te ploegen. Wij graven erin, keren het om en vragen ons af, waarom moest dit gebeuren? Wat zou dit toch betekenen? Tot welk doeleinde gebeurt dit? En als het geloof werkende is, zeggen wij, hier is de hand Gods in. Ik geraakte in een zeer hebzuchtige wereldse geest, maar deze voorzienige omstandigheid heeft plaats gehad en heeft mij afgebracht van die speculatieve bezigheid of van die hebzuchtige geest die ik koesterde. Daar was mijn partner, kind of vermogen, waarin ik op een afgodische wijze mijn genegenheden hechtte. En toen de slag viel, kon ik de hand Gods niet erin zien. Het heeft mij erg diep getroffen. Ik kon er toen niet inzien dat God hierdoor mijn hart ploegde en voedsel in mijn ziel bracht uit deze bezoeking. Maar nu kan ik het bezien. Ik weet dat het tot mijn nut was en dat het mij goed heeft gedaan. Dit is de voorzienigheid te ploegen. Een ander voorbeeld. Zo vervolgens ook met de vermaning van Gods woord. Gij hebt gewandeld op de een of andere kronkelpad. Doch er is een vermaning in uw conscientie gebracht, wellicht van de kansel, door het een of ander boek, of door een of ander gesprek, of door de een of andere schriftplaats die aan uw hart werd toegepast. Het heeft u diep getroffen. Aanvankelijk kunt gij niet bezien waarom en waartoe het is, maar het werkt in u, en op een verborgen wijze wekt het de geest des gebeds op in uw ziel. Het brengt u aan de troon der genade en het houdt u erg bezig. Nu begint gij dit te ploegen, erin te graven en te zeggen, hoe dankbaar ben ik dat de Heere mij vermaande. Ik kon wel, ik weet niet waar terecht zijn gekomen, maar het behaagde hem mij door dat gesprek, door het lezen van dat boek, of door die preek te vermanen, en door die vermaning ben ik van dat pad waarop ik wandelde afgebracht. Of nog een ander voorbeeld, er heeft een berisping geklonken, en hierdoor ploegde de Heere uw conscientie. Het was erg beproevend, maar gij hebt uw spade daarin gestoken, het opgegraven, zijt begonnen om het te ploegen. Gij ziet nu dat die berisping van de hand Gods kwam. Gij voelt hoe goed het was dat gij berispt werd. Gij zegt nu, ik zou mijn nek verhard hebben en zonder geneesmiddel omgekomen zijn. Doch nu, dat ik onderwijs heb gehad, ben ik in staat mijn zonde te zien en te belijden en haar te verlaten. En door deze berisping heb ik het goede verkregen. Het is spijze geweest voor mijn ziel, en dit is het te ploegen. Zo is er het voorbeeld van de Heere dat die de een of de andere belofte aan ons hart toepassen. Aanvankelijk kan het geloof erg zwak zijn, we kunnen het ten nauwe nood aannemen. Het komt niet met die zoetigheid en kracht als wij wel wensen, het is bijna te groot voor ons. Maar nochtans is het werkzaam, het brengt spijze voort, God ploegt er het hart door. Maar nu beginnen wij het zelf te ploegen, te graven in deze belofte. En als het geploegd is, dan begint er spijzen uit voort te vloeien. En die spijze smaakt ons zoet. Zo wordt het de laatste de Heer Jezus als het brood des levens in het hart gebracht met een goddelijke kracht. God, die de ziel door beproevingen en overtuigingen geploegd heeft, brengt er het brood des levens in en maakt den Heer Jezus Christus erg dierbaar en kostelijk. Welnu, zoals Hij al dus kostelijk is gemaakt voor de ziel, is er het ploegen van Hem, een grondig ploegen in deze rijke grond van wijsheid en waarheid, als het ware een graven in de persoon van Christus, het ontsluiten van Zijn roem en schoonheid, een ontsluiten van de waardij van Zijn verzoenende bloed, van de gepastheid van Zijn verbondsambten en van de volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid. En hoe meer ik deze zaken gegraven word, deze zaken geploegd en bewerkt worden, en hoe verder zij ontsloten worden, des te meer spijze wordt eruit in de ziel gebracht. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijze. Anderen zien deze zaken over het hoofd. Hun hart is niet geploegd door de hand Gods. En zodoende ploegen zij de kostelijke zaken van God niet, die in de harten van zijn kinderen worden voortgebracht. Een hele godsdienst is een bloot oppervlakkig werk. Er is geen braken van het braakliggende land. Het is alles een zaaien onder de doornen dat opkwam en het woord verstikte, zodat geen vrucht tot wasdom wordt gebracht. Wilt gij mij in alle liefde en eenvoud toestaan om een poging te doen uw staat en toestand door dit onderzoek te beproeven? Het is goed dat onze staat en toestand aan het woord Gods getoetst wordt. Waar is uw ziel dan volkomen mee vervuld, als u het woord Gods komt horen, als u het woord Gods leest, of als u welk boek dan ook opneemt, dat over goddelijke zaken handelt, of als u in het verborgene op uw knieën voor God ligt? Wat is het voorname oogmerk van uw ziel in deze zaken, zover gij geestelijk geleid en onderwezen zijt? Is het spijzen? Wie is hier vanavond al roepende gekomen? Heren, mogen het u genadiglijk behagen mij toe te lachen. Ik heb behoefte, heren, aan spijzen voor mijn ziel. Mogen het u behagen licht te werpen op mijn zaak, om enig deel van uw dierbare woord in mijn hart te brengen, mijn twijfels en verwarringen op te klaren, Christus in mij te openbaren, uw liefde in mijn ziel uit te storten en mij te voeden met het brood des levens? Dit is ook hetgeen waarnaar alle dienstknechten Gods moesten staan, om spijzen voor Gods volk voor te brengen. En dit zullen zij precies doen, naar de mate dat God hun harten heeft geploegd. Naar Hij hun hart ploegt door bezoekingen, beproevingen en oefeningen, en door overeenkomstige zegeningen en genades, zullen zij spijzen voortbrengen om weer uit te delen. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen. Er moet zaad zijn voor de zaaier, als wel brood voor de eter. En de predikant die de zaaier is, die moet niet slechts brood hebben voor zichzelf, hij moet ook zaad hebben dat in zijn zaadkorf gedaan is tot profijt van anderen. En als hij dan in zijn eigen ziel wordt geploegd, zal hij de zielen van het volk ploegen, soms zal hij de ploeg tevoorschijn halen en middellijk het hart ploegen door overtuigingen, of soms zal hij de schoffel of de spa nemen en de onkruiden van trots, eigen gerechtigheid en hebzucht wegschoffelen dat de grond overwoekerde. Nadat God hem in staat mogen stellen, zal hij op verschillende wijze de consciënties van dat volk ploegen en zodoende zal voedsel worden voortgebracht. Ze zullen een goddelijke kracht voelen die zich aan het woord paart en die het aan hun hart toepast en aldus zal het tot spijzen worden voor hun zielen. Maar wij gaan over tot het beschouwen van onze tweede punt. Dat is, maar daar is een die verteerd wordt door gebrek van oordeel. We zouden nauwelijks geloven dat de arme zich zou bezondigen aan deze verspilling. Gij die in de handel zijt, houdt er niet van verspilling in uw zaak te aanschouwen. Gij die waarlijk nijver en zuinig zijt en oog hebt voor uw tijdelijke belangen, zult ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval zal zijn. Afval moet er zijn, maar gij zorgt dat er zo weinig mogelijk is. Zouden wij dan niet geloven dat de arme bijzondere zorg zou hebben, opdat er geen verspilling in zijn gedeelte mocht zijn? Ja, hij mogen daarvoor zorg dragen, maar wij lezen niet, daar is een die verteerd wordt door gebrek van zorg. Het is het gebrek van oordeel dat dat verlies veroorzaakt. En mogen zeer zorgvuldig zijn Doch als het hem een oordeel ontbreekt, dan zal de verspilling doorgaan. En hoe past gij dit dan geestelijk toe? Mogen men zich afvragen? Ik zal trachten dit aan te tonen. Er zijn verschillende manieren waarop verspilling kan geschieden, waarop spijze wordt verteerd door gebrek van oordeel. Doch houd in gedachte dat als de Heere spreekt van spijze die verteerd wordt door gebrek van oordeel, hij dit alleen zo bedoelt in een figuurlijke zin. Hij bedoelt, bijvoorbeeld, we lezen in 1 Korinthe 3, zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Wederom, verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is. Wij mogen vragen, kan de tempel Gods geschonden worden? Kan de broeder voor wie Christus gestorven is verderven en verteerd worden door mijn vlees eten? Kan de waardij van het bloed van Christus verderven omdat ik onrein voedsel aanraak? Niemand die iets van de goddelijke waarheid kent, kan iets dergelijks ook maar een ogenblik toestemmen. Wij moeten de woorden daarom verklaren in overeenstemming met het geloof. De spijze dan wordt niet waarlijk, toch schijnbaar verteerd. Wat betreft haar ogenblikkelijke nut, vrede en troost is het verteerd, maar het is niet wezenlijk vernietigd. Precies zoals de tempel Gods niet vernietigd is, maar verontreinigd, bezoedeld en zijn schoonheid bedorven, of zoals de zwakke broeder niet verdorven is naar lichaam en ziel, maar hoewel zijn persoon niet benadeeld is, zijn troost en zijn genieting verteerd, aldus met de spijze in onze tekst. Daar is een die verteerd wordt door gebrek van oordeel, niet voor eeuwig, maar de troost, de zoetigheid en de genieting daarvan kan en zijn vaak verteerd door gebrek van oordeel. Nu kan dit gebrek van oordeel worden bezien in een geval als dit. Hier is iemand die wellicht eens een bloeiende belijder is geweest, die gedacht heeft, zoals Jozef Hart van zichzelf spreekt, zichzelf te bekeren door de leer, en zo bedrogen werd door zijn vleesbekorende inbeelding, dat hij dacht dat als hij de waarheid verstandelijk aannam, dit hetzelfde was als de waarheid met het hart te omhelzen. God heeft een genade- en liefdeoogmerk met die persoon. Hij zal niet verderven in deze inbeelding. Daarom, ten einde deze genade- en liefdeoogmerken tot stand te brengen, brengt hij hem tot geestelijke armoede en ploegt zijn conscientie om door de ploegschaar van zijn heilige wet. Maar door gebrek van oordeel kan hij geen geestelijk gezicht krijgen in zijn eigen zaak. Hij weet niet wat God in hem werkende is. Hij gevoelt overtuigingen, sombere voorstellingen en inzinkingen van het hart, maar weet niet dat God door deze zaken zijn hart bewerkt om spijze voor te brengen. En daarom wordt het verteerd door gebrek van oordeel. De troost die hij zou mogen hebben, de zaligheid die wacht, het wezenlijke profijt gelegen in deze onderhandelingen Gods met hem, wat betreft het geloof en de hopen van zijn ziel, zijn verteerd door gebrek van oordeel in zijn eigen zaak. Vervolgens mogen de Heere een ander vermanen. De een of de andere vriend kan hem hebben zien wandelen op een verkeerd, strijdig pad, kan in broederlijke liefde naar hem zijn toegegaan en gezegd hebben: ik geloof, mijn vriend, dat dit geen goede stap is die gij genomen hebt. Dit is niet in overeenstemming met het evangelie van de Heere Jezus Christus. Doch deze vermaning kan niet op de goede wijze worden geaccepteerd. Alhoewel het zijn conscientie kan raken, kan het bittere gevoelens in zijn gemoed doen opwellen. Dus door gebrek van oordeel wordt, daar hij niet ziet wat voor goeds deze vermaning moet uitrichten, daar wordt het door verteerd. En de spijze die eruit had kunnen voortvloeien is naast zich neergelegd. En voor zover het de persoon betreft, schijnt het voorlopig verspild en verloren te zijn. Of hij mocht zijn nedergelegd op het bed van bezoeking. Nu aldus ten nedergelegd is zijn gemoed wellicht vol opstand. Hij kan predikant zijn, hij mag, naar hij heeft gedacht, nuttig zijn geweest tot de kerke Gods. Hij mogen een liefhebbende kerk hebben gehad en een grote gemeente, en de Heere kan het woord uit zijn mond tot het volk van tijd tot tijd op een bijzondere wijze hebben gezegend. Doch hij is door ziekte terzijde gelegd. Hij kan niet langer prediken, in zijn hart kan nu de opstand tegen God opwellen, en hij mogen zeggen: Waarom word ik terzijde gelegd? Ik zie andere predikanten gezond en sterk die slechts verwarring en dwaling prediken. En waarom zou ik, die tot de zegen werd gesteld en die getracht heb de waarheid te prediken, terzijde gelegd worden? De vleeselijke reden en de opstand kan op deze wijze in zijn gemoed werkzaam zijn. En aldus kan veel, dat aan zijn ziel ten goede zou zijn gekomen, en spijzen door de bezoeking verschaft, verteerd worden door gebrek van oordeel. Maar tijdens de ziekte kan de Heere wellicht deze predikant onderwijzen en hem dieper inleiden in het walgelijke van zijn eigen ik en hem verder leiden in de verborgenheid van de verlossende liefde, zodat wanneer hij eruit tevoorschijn komt, hij rijker gezegend mogen worden in zijn werk en van grotere nuttigheid mogen zijn dan tevoren. En toch, door gebrek van oordeel is de spijze die uit deze bezoeking had kunnen worden verkregen, voor een tijd verteerd. Nog verkrijgt hij er de troost en de profijt uit, omdat hij zijn eigen zaak niet juist kon beoordelen. Zo kan het met een belofte zijn uit Gods woord. Wij kunnen ons in een toestand bevinden waarvoor een belofte erg gepast is. Doch omdat hij niet met al de kracht en zoetigheid komt, waarmede hij naar wij geloven zou moeten komen, leggen wij hem naast ons neer en zeggen, dit kan niet van God zijn. En toch was de belofte van God, want hij was gepast voor onze zaak. En hoewel hij de last niet geheel mocht hebben weggenomen, bracht hij een zekere mate van aangename ondersteuning. Wel, hier wordt de spijze verteerd en wij verliezen er de aangenaamheid van, door gebrek van oordeel. Zo kan er ook een gelovige zijn, die zoete bevattingen heeft gehad van de Heere Jezus Christus, die zalige openbaringen van zijn goedheid en liefde heeft gehad, hem in zijn hart ontvangen heeft, en toch, omdat zijn bevinding niet precies dezelfde was als die van Huntington of die van Joseph Hart, of niet iets van een zeer bijzonder karakter, reizen vertwijfelingen en vrees in zijn gemoed op, alsof het wel het ware en een openbaring van Christus was aan zijn ziel, zodat hij het van zich afzet en er niet al die zoetigheid en zaligheid uit verkrijgt die erin opgesloten ligt. Hier is wederom een voorbeeld van spijze, verteerd door gebrek van oordeel. En zo is het ook met de betrekking tot de overtuigingen die God in de consciëntie plant. De ontdekkingen die hij ons geeft van de boosheden van ons hart, de bekendmaking met de trots, de hypocriet, de eigen gerechtigheid, de vleeselijkheid en verdorvenheid van onze gevallen natuur, die hij ons verschaft. Er is wezenlijke spijze in al deze zaken. En waarom? Omdat wij hierdoor ertoe worden gebracht van onszelf af te zien en tot de Heere Jezus Christus, die ons op het allerhoogst kan verlossen van elke verdorvenheid van onze gevallen natuur. Toch wordt het van ons afgezet door gebrek van oordeel. Wij zeggen, dit kan niet het onderwijs des geestes zijn. De geest verheerlijkt de Heere Jezus Christus. De geest maakt hem dierbaar aan de ziel. Als hij mij zoete bevattingen zou geven van zijn bloed en van zijn liefde, dan zou ik mogen geloven dat het onderwijs des geestes was. Doch zulk een dagelijkse strijd te hebben met de boosheden van mijn hart, en mijzelf zo walgelijk te zien inwendig, kan dit het onderwijs des geestes zijn? Op deze wijze wordt het verteerd of naast zich neergelegd door gebrek van oordeel. Met betrekking tot de arme man, in de letterlijke betekenis, gaf ik te kennen dat het voedsel dat van zijn stuk grond werd voortgebracht, niet slechts verteerd werd door zijn eigen onbekwaamheid, doch nadat het door zijn nijverheid is bijeengebracht, kon het vermorst worden door zijn vrouw of kinderen, en in ieder geval door gebrek van oordeel. De vrouw kan wel geen goede huishoudster zijn, of zij slaat de kinderen niet nauwlettend gade, en ze kunnen met het voedsel gooien, zoals wij weten dat de kinderen zullen doen. En op deze wijze, door gebrek van oordeel in de armen, het zij van de echtgenoot of de vrouw, zou het goede voedsel verteerd kunnen worden. En zo is het ook geestelijk. Het is niet slechts iemands eigen gebrek van oordeel, waardoor het geestelijke voedsel verteerd wordt. Het is vaak het gebrek van oordeel in anderen. Laten wij dit toepasselijk maken. Predikanten bijvoorbeeld hebben een goed en een gezond oordeel nodig om het voedsel in de harten van hun hoorders niet te verteren, het zij in het openbaar of op een persoonlijke wijze. Bijvoorbeeld kan een kind van God persoonlijk tot een predikant komen en hem zijn zaak vertellen, doch hij kan niet in staat zijn op de zaak in te gaan. Wellicht kan dit kind van God beproefd worden op een wijze waarin de predikant zelf nooit beproefd werd, of hij kan bevindelijk wat doorleven dat de predikant zelf onbekend is. En door gebrek van oordeel kan hij de ellendige nog ellendiger maken. Hij kan niet die helende balsem in zijn wonden gieten die hij nodig heeft. Er kan veel spijzen gelegen hebben in het ploegen van het hart van deze arme man. Doch de predikant kan het in het openbaar neerslaan of het persoonlijk vertrappen en aldus de spijzen verteren door gebrek van oordeel. Maar vervolgens kan er ook een andere persoon voor een kerkgenootschap verschijnen met een waarlijk gezegend werk der genade in zijn ziel. Maar er kan een gebrek van oordeel zijn in de diakenen of in de leden van de kerk. Ze kunnen niet in staat zijn het werk der genade duidelijk in de ziel van die man te bespeuren. Toch zal het duidelijk zijn en wellicht een diepgaander werk dan zij zelf ooit kende. Doch zij kunnen hem door gebrek van oordeel afwijzen en hem zelfs als een hypocriet behandelen, zijn conscientie verwonden, zijn geest bedroeven en op die wijze de spijzen verteren door gebrek van oordeel. En zo kan het ook zijn met onze zogenaamde vrienden. Wij kunnen ze onze aanvechting hebben verteld en zij, die zelf niet hierdoor geoefend zijn, kunnen in plaats van ons enige troost te verschaffen, onze aanvechtingen verkeren in overtredingen en onze bestrijdingen in vervolgingen. En aldus wordt, naar wij hoopten, spijzen te vinden, dit verteerd door gebrek van oordeel. Of wij kunnen een geestelijke vriend hebben geraadpleegd over een bijzondere leiding in de voorzienigheid. En hij kan, door gebrek van oordeel er de leidingen Gods in te zien, voor zover in zijn vermogen ligt, de spijzen verteren die wij uit die voorziening die voorzienige leiding mochten hebben verkregen. Dus welke spijzen er ook mogen liggen in het ploegen der armen, en de Heere zegt dat het ploegen der armen veelheid de spijzen geeft, te dikwijls wordt het verteerd door gebrek van oordeel. Maar wordt het dan waarlijk verteerd? Kunnen we ons niet een zaak voorstellen als deze? Een arme man verbouwt met grote ijver een tarweoogst. Het wordt geoogst, maar bij het oogsten of bij het vervoer gaat er een deel verloren. De tarwe die hij zorgvuldig bijeen verzameld heeft om naar de molenaar te brengen en er brood van te bakken, is door onachtzaamheid op de grond gemorst. Maar is het dan verloren? Nee, het kan opwassen en vrucht dragen, alhoewel voor zover de mens het bezien kan, het uiterlijk vermorst en verteerd is. Of bekijk het op een andere wijze. Er is niets dat waarlijk verteerd wordt. De wetenschap zegt ons dat er geen enkel greintje of zaak verteerd wordt, doordat alles nu even volledig is als het was op de dag der schepping. Het veronderstelt verschillende vormen, doch het is niet verteerd als het in enig ander lichaam is opgenomen. Zo vormt zelfs de rook, die uit de schoorsteen kringelt, spijzen voor de bladeren aan de bomen. Zelfs de mest, die op de straat geworpen wordt, dient om de akkers te bemesten en wordt koren. Alzo ook geestelijk, er wordt niets waarlijk verteerd, als ik uit de bezoeking, de vermaning, de berisping, de belofte, niet al de zegeningen heb verkregen die daarin liggen, en die redelijkerwijs in mijn ziel zouden zijn gevloeid, is het daarom verteerd? Nee, het neemt een andere vorm aan, het wordt in een ander kanaal geleid, het wordt tot spijzen op een andere wijze. Ik word hierdoor onderwezen. Als enige overtuigingen mij erg aangrijpen en ik kan er de hand Gods niet in zien, dan kan ik er deze spijzen uit ontvangen dat ze mij verhinderen zulkdanige zaken weer te doen. Als ik niet al het onderwijs heb geoogst uit de vermaning dat erin opgesloten ligt, kan het mij tot dat doeleind strekken om niet wederom weer dat pad te bewandelen waarvoor mij de vermaning heeft gewaarschuwd. Als ik uit de belofte niet al de zoetigheid heb verkregen welke die belofte bevatte, als hij verteerd is door gebrek van oordeel, kan die belofte wederom komen en het verlies dat ik al dus ondervonden heb door die belofte ongelovig naast mij neer te leggen, mogen mij voorzichtiger doen zijn hem niet wederom naast mij neer te leggen. Als ik mijn vriend mijn aanvechting heb verteld en mijn vriend heeft mijn vertrouwen beschaamd en al dus die spijze verteerd heeft door gebrek van oordeel, kan het mij tot onderwijs zijn mijn geheimen niet wederom te snel toe te vertrouwen aan het oor van een vriend. Als ik uit de bezoeking niet al de voordelen heb getrokken die ik eruit zou hebben kunnen verkrijgen, heb ik er deze les uit geleerd, dat alleen genade een bezoeking profijtelijk kan doen zijn. Zodoende is er geen spijze volkomen verteerd. Het mogen voor een tijd zo schijnen, maar het wordt op een andere wijze verkregen. Het wordt tot spijze in een andere vorm. Toch blijft het gebrek van oordeel voor zover de mens betreft hetzelfde. Hoewel God het boze vernietigt en het goede uit voortbrengt, is het gebrek van oordeel in de mens hetzelfde. De zonde ligt aan zijn deur. Het vermoorden van Abel verlost slechts zijn ziel van de zonden en ellende van de wereld, maar de zonde van Kaïn was dezelfde. De stenen die het lichaam van Stefanus verminkten, de eerste martelaar, werden geworpen door de handen van de goddeloze moordenaars, hoewel zij alleen zijn ziel sneller naar de zalige gewesten hebben gezonden op de vleugelen der liefde. Dus als de spijze verteerd wordt door gebrek van oordeel, laat de schuld en de schande dan vallen op het schepsel, want het is het voorrecht Gods het goede uit het kwade te doen voortkomen en zichzelf de ere toe te brengen uit alle dingen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.